Vooraf enkele mededelingen. Volgende week zondag hoopt professor Velema u voor te gaan. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en voor de bouwkas. En volgende week 1 collecte die bestemd is voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, de werken zijn der goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 99, het tweede vers. God die helpt in nood. Tweede van Psalm 99. Zoals u ziet, gemeente, ik doe alles zittende. En dan weet u waarom, want het is om mijn rug te ontzien. Stellen wij ons nu onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 116, het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Exodus 4, de versen 18 tot en met 31. We luisteren naar de wet. Wij zingen het vijfde van Psalm 116 en daarna lezen wij Exodus 4, vers 18 tot en met 31. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij noemden nu Exodus 4 vanaf vers 18 tot 31 en dat gelezen schriftgedeelte is ook tegelijkertijd de tekst voor de prediking. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jeter, zijn schoonvader, en zeide tot hem, laat mij toch gaan dat ik wederkeren tot mijn broederen die in Egypte zijn en zie of zij nog leven. Jetro dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypte land. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao, die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël, en ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken, zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de vooruit haar zoons en wierp ze voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen De Heere zeide tot Aaron: ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods en hij kuste hem. En Mozes gaf Aaron te kennen al de woorden des Heeren die hem gezonden had en al de tekenen die hij hem bevolen had. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had en hij deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde en zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat hij hun verdrukking zag en zij neigden hun hoofden en aanbaden. In onze voorbeden willen we uiteraard denken aan Willemijn Filerius. En zuster Betje Nelis moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Ze weten nog niet precies wat ze heeft, maar waarschijnlijk heeft ze een ontsteking aan de teen of iets dergelijks. En we willen een dankzegging doen voor zuster Geertje Boeren. Die heeft een onderzoek gehad en de uitslag was goed. Zoeken we het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Bedienenswaardig God, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, wanneer wij voor uw aangezicht naderen in het gebed, om met u te spreken. En Heer, dan past het ons om allereerst ons voor u te verootmoedigen. Want Heer, hoe dikwijls ervaren we het niet als een gewoonte en dreigt de sleur godsdienst ook ons gevangen te nemen. En dat we iedere zondag maar in de kerk gaan zitten omdat het zo hoort. Heere, wat is er toch weinig behoefte in ons hart. En u weet ook wie we zijn en hoe we zijn. Want als u ons dat niet geeft, dan hebben we het niet. We zijn dood voor de dood, Heere. En we zijn geestelijk behoefteloos, tenzij dat uw Heilige Geest in ons komt te werken. Maar dat is geen excuus. Want dat is schuld, Heere. Want wij hebben van u immers alles gekregen dat naar u uitging in onze schepping. Maar door onze diepe val in Adam hebben we u de rug toegekeerd en gaan de behoeften van ons hart uit naar de dingen van deze wereld. Heere, dan verlangen we naar valse rust. Juist ook in deze vakantietijd en dan zoeken wij ontspanning op allerlei manieren en alle behoeften van ons hart zoeken we te bevredigen. En dan willen we dit eens zien en dan willen we dat eens uitproberen. En we worden er moe van en we hebben niet door dat we bezig zijn om dat ene nodige op de achtergrond te schuiven. En zo zitten we dan hier in de kerk. Maar het kan misschien ook nog wel anders zijn bij ons. Want we kunnen ook met de nood van onze ziel naar uw huis gekomen zijn. Heren, en dat is bij u op het allervolmaakst bekend. Dan zijn we o zo anders naar uw huis gegaan. Met de bede of er ook misschien één woordje voor ons bij zou mogen zijn. En zou u ons dat willen schenken. En daarom leg uw woorden in de mond van uw knecht. Opdat hij het woord Gods mag brengen. En Heere, dan zal het ook heel concreet gaan over Mozes, die met schuld zijn taak wilde oppakken en naar het volk toe gaan, naar het verbondsvolk. En dat kon niet. Heere, en geef toch dat het voor ons ook een concrete boodschap zal zijn. Misschien lopen wij ook wel met een onbeleden zonde over de aarde. Dat is bij u bekend. Het gaat niet over de struikelingen van uw volk. Daar hebt u zoveel geduld mee, Heere. En uw volk, die struikelen dagelijks in de zonde. Maar als het gaat om dat ene, dat misschien voor onze beleving al zo lang geleden is. En misschien geen rol meer speelt in onze gesprekken en in onze gedachten. Maar wat bij u niet vergeten is. Heere, geef toch dat wij eerlijk mogen worden voor u. opdat we dat ene zullen belijden tegenover God en tegenover onze naaste. En wanneer dat heel moeilijk is, wilt u ons dan de kracht daarvoor geven. Het is een grote zegen, Heere, als we daarvoor bewaard worden. Als wij onbevangen door het leven gaan. Maar wie is dat eigenlijk? Want wie kan zichzelf bewaren voor de zonde? En zeker wanneer we onbekeerd zijn in ons eertijds, zijn er dingen gebeurd die we misschien wel over zouden willen doen. Maar dat kan niet. Maar ontdek ons maar aan ons goddeloos bestaan en laat ons maar zien, Heere, dat we misschien nog wel veel erger hadden gedaan wanneer we het nog een keertje moesten doen. Och, Heere, geef toch dat wij onszelf verdenken. Want we hebben een hart dat echt verdacht is. Een hart dat niet te vertrouwen is. Heere, leer ons dat, opdat wij een teer en een afhankelijk leven mogen hebben aan de troon van uw genade. En dat we ook beseffen zullen dat gij ons echt bewaren moet voor de zonde, Heere. Geef toch een nabij leven in de tere vrezen des Heren. Opdat wij de zonde daadwerkelijk gaan haten. Niet alleen maar de zonde gaan laten. Want dat kan een godsdienstig mens ook nog wel met een beetje kracht en met een beetje gewetensovertuiging. Maar echt haten, dat doet degene die uw liefde in het hart is uitgestort. Die haten de zonde. En daarom maak ons maar verklaarde vijanden van de zonde en van de duivel en de ongerechtigheid. En dan zal er ook wat van ons leven uitgaan. Een geur en een kleur en een smaak, Heere. Dan zullen onze kinderen dat merken. En onze buren en vrienden en familie. Want, Heere, dan leven wij zo geheel anders. Dan is ons leven immers gericht op het beloofde land Kanaan. Dan is ons leven gericht op die vuur- en wolkolom. Om onder de leiding van die vuur- en wolkolom door de woestijn van dit leven geleid te mogen worden door u, Heere. Ook door moeilijke wegen. Wegen van beproeving. Van aanvechting. Van strijd. En Heere, we dragen dan ook de gemeente aan u op. Daar waar moeite en verdriet is. Daar waar rouw is. Heere, wilt gij toch uw troost en uw nabijheid schenken. In het bijzonder denken wij ook aan die beproefde familie Filerius. Die al zo lange tijd rond het ziekbed van Willemijn staan. Och Heere, wij smeken. Of gij toch uit genade een wonder wilt verrichten. Zodat wij allemaal verbaasd zijn. En dat wij het zeggen. De Heere is aan deze plaats geweest. Heere, wij bidden u ook om kracht om dit te dragen en te verdragen. In het bijzonder ook aan de ouders. Gedenk ook zuster Betje Nelis, die in het ziekenhuis is opgenomen. Heere, wilt u haar beterschap geven. Geef dat het mee mag vallen, zodat ze spoedig weer in ons midden mag zijn. En dat deze weg ook voor haar mag zijn een prikkel om de toevlucht te nemen tot u. We mogen uw naam hartelijk danken dat na onderzoek bij zuster Geertje Boeren de uitslag goed mag zijn. Geef dat ze het in haar hart mag beleven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Heere, gedenk ons zo allen tezamen. Ook wanneer we verhinderd zijn om naar uw huis te komen, meeluisteren via de kerktelefoon. Ook wanneer we op vakantie zijn, denk aan die gemeenteleden. Heere, geef dat ze vandaag ook uw dag zullen heiligen. En hoor ons gebed uit genade om Jezus willen. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 118, vers 2, 3 en 4. Laat Aarons huis Gods goedheid loven. En vers 3, ik werd benauwd van alle zijden. En vers 4, de Heere is aan de spits getreden. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven terwijl we zingen 118 vers 2, 3 en 4. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. En dan lees ik u ook nog de laatste drie regels voor, want daar gaat het mij ook om. Bereid de weg in hem verblijd die door de vlakke velden rijdt. Want de Heere rijdt door een vlak veld. Zijn naam is Heere der Heren. Tweede van Psalm 68. Gemeente, we zijn in Barendrecht bezig met een serie over het leven van Mozes. En afgelopen zondag heb ik ook over deze stof gepreekt. En Mozes, die heeft daarvoor gezegd tegen de Heere, toen de Heere hem riep: ik durf niet. En toen de Heere die vrees bij hem weggenomen had, toen zei hij: ja, maar Heere, ik kan niet. En toen heeft de Heere gezegd dat hij het zou doen. En dan zegt Mozes: maar ik wil niet. Stuur maar een ander. Kijk, en zo gaat het nu met Gods knechten en ook met Gods kinderen dikwijls. Dat als het erop aankomt, dan willen ze niet. Maar de Heere die volvoert zijn raad. En als de Heere dan alle tegenwerpingen heeft weggenomen, dan voelt Mozes dat hij door Gods lieve geest bereid gemaakt is om te gaan. En dan gaat hij naar zijn schoonvader Jethro toe om te zeggen dat hij weg wil. Hij wil, zo zegt hij, naar zijn familie toe. Nee, hij houdt de echte reden achterwege. Hij vertelt niet aan Jethro dat hij zich geroepen weet om het volk Israël uit te leiden uit Egypte. Waarom hij dat achterwege laat, en dat weten we niet precies. Is dat weer die vreesachtigheid van Mozes? Is hij bang voor een reactie van zijn schoonvader? Maar hij zegt: ja, het is al 40 jaar geleden dat ik een van mijn familieleden gesproken heb. En dat kunnen wij ons zo goed voorstellen. 40 jaar geleden, dan zou je wel eens weer willen weten: hoe is het met mijn ouders? Hoe is het met mijn broer, mijn zus? En zo vertrekt Mozes dan met toestemming van zijn schoonvader. Zijn schoonvader die gaat hem ook niet tegenhouden. Die zegt: ga heen in vrede. En daaraan ziet Mozes al dat de Heere de harten neigt om het Mozes makkelijk te maken naar Egypte toe. En zo vertrekt Mozes als verlosser naar Egypte. Dat schrijven we boven de prediking. Mozes trekt als verlosser naar Egypte. En we staan daar stil bij drie gedachten. Ten eerste, bemoedigd door het spreken Gods. Ten tweede, ontkomen aan de straf Gods. En ten derde, vergezeld van de kracht Gods. Mozes trekt als verlosser naar Egypte. Bemoedigd door het spreken Gods. Ontkomen aan de straf Gods. En vergezeld van de kracht Gods. Dus eerst willen we stilstaan bij bemoedigd door het spreken Gods. De Heere kent Mozes. Mozes is van zijn karakter nogal vreesachtig. En dat komt de Heere tegemoet met zijn spreken. De Heere gaat namelijk Mozes opnieuw aansporen. We kunnen dat lezen in vers 19. Ga heen, keer weder in Egypte. Want al de mannen die u zochten, die zijn dood. Met andere woorden, Mozes, daar hoef je niet meer bang voor te zijn. Want u weet, en jullie ook jongens en meisjes, dat Mozes een Egyptenaar had doodgeslagen. En dat de farao van toen bevel heeft gegeven om Mozes op te sporen en gevangen te nemen en terecht te stellen. En daarom was Mozes weggevlucht. En dat neemt nu God weg. God die zegt als het ware, die mannen die leven niet meer. Die farao die leeft niet meer. En die politie die is er niet meer. Ze hebben dat in het vergeetboek geschreven. Ze weten dat niet meer, Mozes. Dus daar hoef je niet meer bang voor te zijn. Ga nou maar en keer weder tot het volk Israël. En daar gaat Mozes. En dan lezen wij in vers 20 zo treffend. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Met opzet wordt hier dat zo opgetekend. De staf Gods, dat was maar niet zomaar een staf. En dat doet hij in opdracht van de Heere, want dat kunnen we lezen in vers 17. Daar staat immers dat de Heere, nadat hij alle tegenwerpingen van Mozes had weggenomen, gezegd heeft, neem deze staf Gods in uw hand, waarmede gij die tekenen doen zult. En jongens en meisjes, die tekenen, die kennen jullie. Niet waar dat Mozes die staf op de grond wierp en dat het een slang werd. En dat andere teken dat hij zijn hand in zijn boezem moest steken. En dat hij ermee laatst uitkwam en daarna weer gezond. Nu, zegt de Heere, neem die staf Gods mee. En dat doet hij. In gehoorzaamheid aan de opdracht van God. Want die staf is voor hem een symbool van de trouw van God. De belofte van God, dat God met hem zal zijn. Die staf, die zal van grote betekenis zijn. Aan die staf heeft immers God zijn kracht verbonden. Zijn wonderen, die staf, die zal telkens weer functioneren wanneer het erop aankomt. Als hij straks 40 jaar lang zal zwerven met het volk Israël door de woestijn, dan zal die staf gebruikt worden. Straks, als hij daar staat voor de Schelfzee en er geen weg is, dan moet hij de staf omhoog steken, zodat God een weg baant waar geen weg is. Straks, in de strijd tegen Amalek, dan moet de staf Gods omhoog gehouden worden, zodat de strijd in de kracht van de Heere overwonnen wordt. En als er geen water is, dan moet hij met de staf tegen de rots slaan om water uit de rotssteen te laten vloeien. En straks aan het eind van zijn leven, dan zal hij steunen op die staf om de berg Nebo te beklimmen. Ja, het zal waar worden wat de dichter zegt in het leven van Mozes. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Kent u daar ook iets van, gemeente? Dat God als een sprekend God in je leven gekomen is. En dat hij zulk een passende belofte heeft gegeven in de omstandigheden van je persoonlijk leven. En dat die belofte als het ware meegedragen wordt je hele leven lang. En dat je in benauwde situaties terugvalt op die woorden die de Heere gesproken heeft in je leven. En dat die woorden weer opnieuw kracht gaan doen in je leven. En dan gaat de Heere Mozes onderwijzen. We kunnen dat lezen vanaf vers 21. De Heere gaat namelijk tegen Mozes zeggen dat hij straks voor de farao die tekenen moet gaan verrichten. Die tekenen waren in de eerste instantie bedoeld voor het volk Israël, om het volk Israël ervan te overtuigen dat Mozes echt door de Heere gezonden is. Maar ook als een bewijs tegenover de vijand, farao. Maar dan zegt de Heere er ook in één adem achteraan dat hij het hart van farao zal verstokken om het volk niet te laten trekken. Er staat een woord wat hier vertaald wordt met verstokken. dat we kunnen vertalen met: ik zal het hart van Farao sterk maken. Want daar moet je echt een sterk hart voor hebben om tegen God te strijden. Om je te verzetten tegen die duidelijke tekenen van Gods aanwezigheid. En straks je hart te verzetten tegen al die duidelijke tekenen, die plagen die plaats zullen vinden. En daarom zegt de Heer: ik zal dat hart van Farao verstokken. Er staat een woord dat wil zeggen onbuigzaam maken, zodat hij het volk niet laat trekken. Hé, zeggen we dan tegen elkaar, wat raar dat God dat doet. Waarom doet God dat? En bovendien, waarom zegt God dat tegen Mozes? Om bij het laatste te beginnen. De Heere zegt dat tegen Mozes om Mozes te bemoedigen. Want je moet er maar eens aanstaan om op te treden als verlosser van het volk met zulke wonderbaarlijke tekenen. En je ziet dat de vijand verstokt, zich verzet. En dat je geen stap verder komt. Maar als je dat van tevoren weet, dan zie je, dat is van God. En daarmee wil God laten zien: ik heb ook de vijand in mijn hand. U hoeft daar niet bang voor te zijn, Mozes. U hoeft echt niet te denken van: het loopt mij uit de hand. Want dat is niet zo. God heeft ook de vijanden onder controle. Maar dan dat andere, dat eerste. Er staat toch heel nadrukkelijk dat God dat doet. Ik zal het hart van Farao verstokken. Dus dat doet Farao blijkbaar niet zelf. Is Farao daar dan niet verantwoordelijk voor? Wij botsen daar soms tegenaan. Denk aan Romeinen 10. Ik zal verharden, dien ik verhard. En ik zal verbreken, dien ik verbreek. Dat is de soevereiniteit Gods en de vrijmacht Gods. Maar is Farao dan zelf ook niet verantwoordelijk? Jazeker. Wanneer wij dat nagaan in de Exodus, in het boek Exodus, dan zullen we ontdekken dat er 10 keer in de Bijbel staat in het boek Exodus dat God het hart van Farao verhardt. En daartegenover ook 10 keer dat Farao zelf zijn hart verhardt. En dan zien we dat zowel het ene als het andere waar is. Dat ene dat God dat doet vanuit zijn vrijmacht. En dat andere dat Farao ook voor de volle 100% verantwoordelijk is. En wat is dat dan? Want in onze tekst staat dat God het doet. Nu, dat is een oordeel over Farao. En dan niet alleen over deze Farao die straks Mozes zal ontmoeten, maar ook over de andere Farao. De andere Farao die immers begonnen is met dat beleid om Israël te maken tot een slavenvolk en de jongetjes in de Nijl te werpen. Maar ook deze Farao die andere opgevolgd heeft, die dit beleid heeft voortgezet en nog erger heeft gemaakt. Want het gaat hier om Gods volk. En de Heere zegt in zijn woord: die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Jongens en meisjes, dat moet je straks maar eens doen uit je kerk. Dan moet je eens proberen om met je vinger dat zwart van je oog aan te raken. Ik weet zeker dat je direct je ogen weer dicht doet. Dat durf je niet. Dat is zo teer. En tegelijkertijd is dat ook het lichaamsdeel dat zo sterk beschermd wordt tegen allerlei vuiltjes en andere dingen. Nou, zo is het ook bij Gods volk en Gods knechten. Wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Zodra je dat volk van God aanraakt, dan is het net als bij je ogen. Die ogen gaan in één keer dicht om je oogappel te beschermen. Zo is het ook bij God. God die treedt gelijk op om dat volk te beschermen. Daarom moeten we altijd voorzichtig zijn in wat we zeggen over Gods volk en Gods knechten en Gods dag en Gods inzettingen. Maar wat is dat dan voor een verharding? Wat doet Farao dan? Wat gebeurt er dan in het hart van Farao als hij door God verstokt wordt? Nou, daar zijn gradaties in. We zijn immers van natuur allemaal hard. Dat is de natuurlijke hardheid van ons goddeloos, onwedergeboren hart. Keihard net als een steen, dat zegt Gods woord heel duidelijk in Ezechiël 36. En een steen reageert niet. Als ik hier een steen op de kansel neerzet en ik zou er een ketel met kokend water overheen gieten, daar reageert die steen natuurlijk niet. Maar jongen, als jij nou je hand hier op de rand van de kansel zou leggen en ik zou dan een ketel met kokend water over je hand heen gieten, dan trek je in één keer je hand terug. Kijk, en zo zijn wij van nature net als die steen. De meest ernstigste prediking raakt ons niet. En de meest liefelijke lokkingen brengen ons niet in beweging. Tenzij dat wij wederom geboren worden. We zijn keihard. Ik hoop dat u daar iets van beleeft. Misschien ben je vanmorgen zo wel naar Gods huis gegaan dat je zegt, ik ben toch zo hard. De meest plotselinge dingen die in je leven kunnen gebeuren, een plotseling sterven in de familiekring. Denk aan de familie Boonstoppel, niet waar? Bekeren mij niet zo hard. Ik hoop dat u erover weent, dat u zegt, oh, dat harde hart, Heer. We hebben een vlezenhart nodig, dat reageert. Net als je hand, die zich dan terugtrekt voor dat kokende hete water. Maar dan is daar ook nog weer bovenop een daadwerkelijke verharding. En dat is wanneer we over de indrukken heen leven, de indrukken van dood en eeuwigheid, want we hebben wel een geweten. En soms raken de dingen ons wel in het gemoed. Dat je wel eens onder de indruk bent van een preek en dat je naar huis toe gaat en dat je voelt, er moet echt wat met me gebeuren. Of een plotseling sterfgeval. Maar dat je er overheen leeft. En dat is een daadwerkelijke verharding, geliefden. En wat gebeurt er dan dikwijls? Dat je dan toch weer toegeeft aan je boezemzonde. Dat is het eerste stapje van die verharding. Je voelt, de prediking heeft me geraakt. Heeft wat bij me blootgelegd. En je gaat naar huis toe. En maandags, dan weet je het nog wel. Maar dinsdags ben je het alweer vergeten. En geef je toch weer toe aan je boezemzonde. En denk erom, dat is een proces dat doorgaat. Als u al 55 jaar oud bent, dan hebt u zich al tientallen jaren verhard als u nog niet tot bekering bent gekomen. En jonge mensen, als je in de kerk zit en gisteravond is het echt niet best geweest en het wordt dan eens gezegd, En je leeft daar overheen en je neemt geen daadwerkelijk besluit om nu eens te breken met dat oppervlakkige leven, dan betreed je het pad van de verharding. Maar er is ook nog een derde graad. En daar is hier sprake van. Dat is als je overgegeven wordt aan het oordeel ter verharding. En dat was bij Farao het geval. Ondanks de duidelijke tekenen van Gods tegenwoordigheid. En dat is een ontzaglijk oordeel. Dan voltrekt zich het oordeel al in je leven, dat straks voortgezet zal worden in de eeuwigheid. Want we moeten echt niet denken dat de genadetijd niet op kan houden in je leven. Denk aan Saul. Bij hem is in zijn leven de genadetijd al opgehouden. We zijn verantwoordelijk voor datgene wat we zien en datgene wat we horen van Gods tegenwoordigheid. Dat was een bemoediging voor Mozes. Misschien zegt u, nou, dat is toch niet zo'n beste bemoediging. Maar toch was dat voor Mozes een houvast. Hij wist het. Ik zal direct geen resultaat hebben als ik naar Mozes, naar Farao toe ga. En dan is er nog iets wat Mozes meekrijgt. We lezen dat in de versen 22 en 23. We lezen gewoon verder. Dit moet je tegen Farao zeggen. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En dat is een kostelijke aanspraak. Wat zegt God hier van Israël? Dat Israël zijn zoon is. En nog wel zijn eerstgeborene. En daarmee geeft God aan dat Israël de erfgenaam is. En daarmee geeft God ook in de tweede plaats aan dat Israël niet een slavenvolk dient te zijn, maar een volk dat in vrijheid gesteld mag worden. Dat is het voorrecht van Gods kinderen. Calvijn zegt, en dat voorrecht dat wortelt in de enige geborene zoon van God in Christus. Dat voorrecht dat is een belofte van het genadeverbond. En zo moet Mozes over Israël spreken. Heeft Israël dat verdiend? Volstrekt niet. Maar dat is dat eenzijdige verbond van God. En God die ziet zo dat ganse volk Israël. Geldt dat vandaag aan de dag nog? Ook voor de gemeente van Middelaarnis? Jazeker. Uitwendig ziet God zo de gemeente. De gemeente is maar niet een voetbalvereniging waar je lid van kunt worden. Of een koor waar je contributie aan kunt geven. Maar de gemeente is de verbondsgemeente. En deze gemeente die heeft de belofte ontvangen. Ja, de belofte dat ze erfgenamen God zijn en erfgenamen van het eeuwige leven. En nou kun je met dat voorrecht net omgaan als Esau, dat je dat veracht en dat je dat verkoopt voor een schotel linzenmoes. Kijk, als je zegt, ach, dat verbond en die belofte kan mij dat toch schelen. En dat inruilt voor de heerlijkheden van deze wereld. Ach, gemeente, dan doen we net als Esau. Ik zal even wachten. Maar desalniettemin, geliefden, blijft de waarachtigheid van die toezegging wel waar. Alleen die wordt persoonlijk voor u waar door een waar geloof. Alleen door een waar geloof. Zonder dat ware geloof hebben we niks aan het verbond. En dan kun je allerlei beschouwingen hebben over het verbond. En je kunt er boeken over schrijven. Je kunt discussies houden over is het nou 2 of 3 verbonden. Je hebt er totaal niks aan als je dat niet beleeft. Maar als je dat beleeft, dan ga je zien dat je door je zonden juist de inhoud van die belofte je onwaardig hebt gemaakt. Maar dan wordt het een wonder dat God daar toch geen afstand van gedaan heeft. Mozes, zeg dit. mijn eerstgeborene. Laat hen trekken. Want ze is mijn erfgenaam. Erfgenaam van het eeuwige leven. En zo niet, ik zal uw eerstgeborene doden. En wij weten dat dat gebeurd is, geliefden. Daar gaat Mozes. Toegerust met de woorden Gods. Op weg naar Egypte. Maar dan, onze tweede gedachte. Ontkomen aan de straf Gods. Mozes, hij komt aan in een herberg. Daar wil hij rusten. Hij is op weg gegaan met een ezel, samen met zijn vrouw Zippora en de twee zonen, Gersom en Eliezer. Het feit dat hij met een ezeltje reist, is een teken van een sobere, eenvoudige levensstijl die Mozes heeft. Hij gaat niet met een grote karavaan naar Egypte. En dan hebben ze een kamer. En dan opeens, dan gebeurt er iets. Mozes, hij wordt gegrepen. Door God zelf. Aangepakt. Wij weten niet precies wat er gebeurt. Er zijn wel uitleggers die denken dat Mozes acuut ziek wordt. Dat hij een hevige koorts krijgt. Die levensbedreigend is. Er zijn ook wel verklaarders die zeggen dat Mozes iets dergelijks beleeft van wat Jacob bij Pniel beleeft. Namelijk dat hij aangegrepen wordt door een engel des Heeren die met hem worstelt en die erop uit is om hem te doden. Maar in onze tekst staat heel duidelijk dat de Heere hem tegenkwam. En de Heer zocht hem te doden. En zijn vrouw Zippora ziet het voor ogen gebeuren. Ze ziet haar man als het ware stervende. En ze begrijpt het gelijk. Want ze pakt een stenen mes. En ze neemt haar tweede zoon Eliezer, die al een jaar of 13, 14 moet zijn. En ze neemt het mannelijk lid van Eliezer en ze snijdt de voorhuid eraf. En hij begint te bloeden. Ze besnijdt hem. En de bloedende voorhuid pakt ze op en werpt ze voor de voeten van Mozes. En dan trekt God zich terug. Dan treedt er ook een acute beterschap op. Of de engel des Heeren wijkt van Mozes om Mozes te doden. En Zippora roept uit: bloedbruidegom zijt gij vanwege de besnijdenissen. Het is alsof Zippora Mozes weer ziet als haar bruidegom. En wanneer is iemand een bruidegom? Wanneer hij in ontrouw is? Wanneer hij nog niet getrouwd is? Maar Zippora, je bent toch al getrouwd met Mozes? Dan hoef je Mozes toch geen bruidegom meer te noemen. Maar voor Zippora's beleving is het alsof ze haar man weer terugkrijgt. En opnieuw getrouwd is. En ze zet bloedbruidegom vanwege de besnijdenissen. Wat is hier eigenlijk aan de hand, gemeente? Wat gebeurt hier toch? Er zijn ontzettend veel uitleggingen over dit schriftgedeelte te vinden in verschillende verklaringen. En uiteraard moet je keuze maken. En ik volg dan ook de lijn van onze kanttekeningen en de klassieke verklaringen. Het is een zaak die plaatsvindt in het gezin van Mozes en Zippora. En het blijkt dat een van de zonen van Mozes nog niet besneden is. Hoe zit dat eigenlijk? Nu was het niet zo dat de Semitische volkeren, waar Zippora er een van was, uit Midian, de besnijdenis niet kenden. Zij kenden ook wel de besnijdenis. Alleen vond de besnijdenis niet plaats in de tijd dat het kind een baby is, maar in de puberteit, als iemand 13, 14 jaar oud was. En wanneer we het zo zien, dan is er duidelijk sprake van oneenigheid tussen Mozes en Zippora. Want Zippora begrijpt gelijk waar het over gaat. Ze neemt immers haar tweede zoon en besnijdt die. Met andere woorden, ze snapt het. Waarom de Heere Mozes wil doden. En uit het feit dat ze alleen Eliezer besnijdt, kunnen we concluderen dat de eerste zoon dus wel besneden was. En misschien moeten we het dan zo uitleggen. Toen Mozes en Zippora een jongetje kregen, toen heeft Mozes gezegd: wij hebben het bevel van God om onze jongetjes na 8 dagen te besnijden. En ze zullen daar woorden over gehad hebben. En Zippora zal gezegd hebben: dat is bij ons helemaal niet de gewoonte. En toen heeft Mozes toch doorgezet, omdat hij het bevel van God gehoorzaam wilde zijn. Maar toen er een tweede zoon kwam, toen heeft Zippora gezegd: en dat doe ik niet meer hoor. En nu doen we het naar de gewoonte van ons volk. En we gaan echt Eliezer niet besnijden. Dat wil ik niet voor een tweede keer meemaken. Dat zo'n kleine zoiets mee moet maken. Dat doen we later dan wel. En dan zien we iets van het karakter van Mozes om de hoek treden. Mozes, hij wordt immers in de Bijbel genoemd een zachtaardig man. Een toegefelijk man. En Mozes heeft op dit punt toegegeven. Dat is niet goed geweest. En Mozes, die heeft dat zo gelaten, al die jaren in zijn gezin. Dat de een wel besneden was en de ander niet. Maar dat was God niet vergeten. Deze zonde van nalatigheid, deze ongehoorzaamheid aan het bevel van God. En nu Mozes geroepen is om voorganger te zijn van zijn volk en straks op te treden te midden van het verbondsvolk. Nu komt God hem tegen en zegt God als het ware: ja, maar Mozes, zo kun je niet te midden van mijn volk optreden met een onbesnedene. En wat gebeurt er dan? Nee, God die gaat niet spreken met Mozes. En God die gaat niet tegen Mozes zeggen: Mozes, je bent nog wat vergeten, nietwaar? En dat moet je toch wel nu gaan doen. Maar de Heere zoekt hem te doden. Kijk, en dan kunnen wij wel redeneren en zeggen van: ja, maar hij is geroepen en hij heeft de belofte. Maar op dat moment beleeft Mozes dat echt niet zo. Wat beleeft Mozes? Dat hij aan de rand van de dood verkeert. En dat God zelf hem wil doden. Wat zal hij het moeilijk gehad hebben in die worsteling. Kijk, want dan kun je op dat moment niet zeggen: ja, maar u hebt me bekeerd en ik heb de keuze gedaan en u hebt me geroepen en er zijn nog onvervulde beloften. Op dat moment is de dood een werkelijkheid en de schuld die mij voor ogen zweeft. En dan moet er wat gebeuren. Dan moet er een gewonder gebeuren. Dan moet er wat tussenkomen. Dan moet er bloed tussenkomen. En dat snapte de vrouw van Mozes heel goed. En daarom was het alert van Zippora door haar zoon te besnijden. Dat mocht ze eigenlijk niet, want dat moest een man doen. Maar dat vergeeft de Heere Zippora, want dat blijkt wel uit het effect. Want wij zien dat God dan Mozes loslaat. En dat het bloed kracht doet. Kracht tot verzoening van deze concrete zonde. Waar gaat het hier over? Het gaat hier dus over een concrete zonde. Een zonde van nalatigheid in dit geval. Kan ook een zonde van bedrijf zijn, maar het is hier een zonde van nalatigheid, geliefden. Het gaat hier dus niet over de dagelijkse struikelingen van Gods kinderen. Daar heeft de Heere geduld mee. De Heere weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dagelijks vallen immers Gods kinderen in de zonde. En dagelijks moeten ze hun zonde voor het aangezicht van de Heere belijden. Maar het gaat hier over een concrete zonde. Waar Mozes overheen heeft gewerkt en overheen heeft gepraat. En dat weggeschoven heeft op de achtergrond. Maar dat is bij God niet vergeten. En het gaat hier dan in het bijzonder over een concrete zonde op het punt van de opvoeding. Op het punt van het sacrament. En dan zie je ook hoe belangrijk God dat sacrament vindt. En dat kunnen we dan hier toepassen op de heilige doop. We mogen onze kinderen de heilige doop niet onthouden. En de opvoeding, of de twist tussen ouders, of de gesteldheid van ouders, is niet bepalend of we wel of niet dopen. Bepalend is Gods bevel. Wij dopen niet op grond van het al of niet bekeerd zijn van ouders. Maar wij dopen op grond van Gods bevel en het verbond. En dat is bij God heilig. En wanneer we dat niet doen, dan ontheiligen we dat verbond. En dat neemt God niet. En we zien ook tegelijkertijd welke waarde dat sacrament heeft. Want het is het sacrament van de afzondering. Het is een teken van onderscheid. In dat teken wil God laten zien, dat volk zal alleen wonen. En dat zal niet onder de heidenen gerekend worden. Je hoort niet bij Egypte. Je hoort dan niet bij de wereld. Maar je hoort uitwendig bij Gods volk. En misschien is er niemand van ons die zegt, ik ben niet gedoopt. Ik ben gelukkig gedoopt. Nou, gelukkig dan maar. Ook gelukkig voor je kinderen. Dat is niet zaligmakend. Maar het is wel een bevel van God. Maar hoe ga je daar nou mee om? Want de zonde van nalatigheid kan juist op dat punt wel heel schrijnend zijn. Kinderen, misschien heb je wel eens een keer een boekenbon gehad. Maar hou je helemaal niet van lezen. En ligt die boekenbon er nog ergens onder in een laadje. En na anderhalf jaar dan denk je, ik ga mijn vader een cadeau geven. Ik ga hem een boek geven. Ik ga die boekenbon inleveren. En je haalt die boekenbon tevoorschijn. En je ziet op die boekenbon dat die maar een jaar geldig is. Dan heb je die boekenbon verwaarloosd. Want als je hem ingeleverd had, had je al veel eerder je vader een mooi boek kunnen geven. Zo is het ook met de heilige doop, geliefde. De zonde van nalatigheid strekt zich op dat punt dat we nooit de waarde van dat sacrament hebben ingezien. En dat we nooit bij God geweest zijn met dat sacrament en gezegd hebben, o God, hier staat het geschreven. Zou u dat in mijn leven willen vervullen? Maar dat kan natuurlijk ook op andere punten. Is er misschien in uw leven een onbeleden zonde? waar u overheen leeft. Wat soms wel eens weer in de herinnering bovenkomt. God werkt daar niet overheen. Ja, maar zegt iemand, ik ben wel door God tot God bekeerd en ik heb wel het een en ander beleefd. Dat zegt niks. Dat zien we hier ook. God die werkt niet over de schuld heen. God zal u tegenkomen, vroeg of laat. Hopelijk niet te laat. Ja, maar eens bekeerd, altijd bekeerd. Wees nou eens eerlijk, kind van God in ons midden. Werkt dat zo? Nee toch? Als de Heer je tegenkomt, net zoals Mozes, en je wordt aangegrepen door een ziekte, of door de dood, dat de dood heel dichtbij is, en God komt met de schuld van die onbeleden zonde, van die nalatigheid, dan heb je toch geen houvast meer aan je bevinding, dan moet er toch iets gebeuren. Dan moet er bloed tussen komen. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat bloed, dat moet er tussen komen. Want anders is het omkomen. Dat was bij Jacob, bij Pniel ook het geval. Die kon op dat moment niet overleven met de weldaden die hij had gekregen. Dat moest op dat moment weer nieuw worden. Zo is het in de beleving ook in het leven van Gods kinderen. Wat is dat een nood geweest voor Mozes. Maar in die nood ging dat bloed spreken. Want dat bloed van de besnijdenis, dat spreekt ook van het bloed van Christus, die immers ook besneden is. Wiens bloed gevloeid heeft tot verzoening van al de zonden van zijn volk. En daarom heeft hij beleefd wat we gezongen hebben. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Toen dat bloed ging spreken, toen week de toorn en de gramschap van God over de zonde. Maar dat gaat wel gepaard met een oprechte schuldbelijdenis en schuldbeleving. En als het moet, een concreet breken of het alsnog doen van de nalatigheid der zonde. Dat zien we hier in deze geschiedenis ook. En daarom, als het u raakt, als u zegt, ja, daar heb je het weer, daar heb je het weer. En dan beleid ik het zo dikwijls voor de Heere. Maar misschien moet je het wel tegen je vrouw vertellen. Misschien moet je het wel tegen je kinderen zeggen. Nee, het gaat dan niet over een zonde die in het verborgene gedaan is. Want je hoeft jezelf ook niet te schande te zetten. Dat hoeft niet. Nee. De verborgen zonde moet je voor God belijden. Maar als het een zonde is die toch een relatie raakt met je naaste, wat je naaste van weet, wat dus een openbaar karakter heeft, misschien wel van jaren geleden, dat je die naaste tegenkomt en dat je toch denkt, oh, daar is die weer, ja. Dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk hoor. Maar God die kan het oh zo gemakkelijk maken. Echt waar. Probeer het eens. Zeker als het je vrouw betreft. Zeker als het je kinderen betreft. Want dan kun je wel bekeerd zijn. Maar dan denken die kinderen soms nog wel eens aan toen. Hoe toen vader was. Hoe toen moeder deed. En dat dat nou nooit eens bespreekbaar is. Dat kan niet. Je kunt er zoveel schade mee aanrichten. Maar het gaat bovenal over de verhouding met de Heer. En soms zie je dat wel eens gebeuren op een sterfbed bij een kind van God. Dat een kind van God een wens uitspreekt. Laat die eens bij mijn sterfbed komen. En dat hij tegen die persoon zegt, wil je het me vergeven? Anders kan hij niet met vrede zijn ogen sluiten. God rekent aan deze zijde van het graf met zijn volk af. Echt waar, gemeente. Met de onbekeerden rekent hij straks in de eeuwige rampzaligheid af. Maar met Gods volk rekent hij af. Ook in de beleving voor God. Dat gaat niet zo gemakkelijk. Alsof we het met een praatje af kunnen en zeggen van, ja, maar het bloed van de Heer Jezus reinigt toch van alle zonden. Het wordt wel een doorleefde waarheid. Zodat het wonder groot gaat worden. Als je straks zalig mag worden, dat je zegt, oh, wat is het toch een wonder dat de Heer mij zaligt. Dat is voor Mozes ook een wonder geworden. Dat de Heere mij naar Egypte stuurt. En dan gaat hij dan tenslotte. Vergezeld van de kracht Gods, onze derde gedachte. Wat een opluchting. Wat een zegen. Wat een wonder van Gods genade. Er is vrede. Ook in het gezin. Ook onderling. Vrede met God en als ze dan een aantal dagen gereisd hebben, dan ziet hij iemand tegemoet komen. Aaron! En Mozes loopt Aaron tegemoet en Aaron Mozes. En ze omhelzen elkaar. En weet je waar? Bij de berg Gods staat er. Bij Horeb. Dat is Gods leiding. God had tegen Aaron gezegd, dat staat in onze tekst, loop Mozes alvast tegemoet. God, die heeft ook Aaron ingewonnen voor de taak die Mozes heeft. En juist op die plaats, dat is immers de plaats waar Mozes de brandende braambos zag. Dat is de plaats waar God zich openbaarde als de trouwe verbonds Jehovah. Dat is de plaats waar ze elkaar ontmoeten en waar ze elkaar de woorden Gods uitwisselen en de tekenen Gods uitwisselen. Wat een bemoediging. O, daar is iets beoefend van de gemeenschap der heiligen, geliefden. Dat is meer dan dat je elkaar na jaren als broers ontmoet. Maar ze hebben elkaar als broers in Christus mogen ontmoeten, geliefden. Wat hebben ze elkaar veel te vertellen. En wat is dat een bemoediging geweest voor Mozes. En zo gaan ze samen naar Egypte toe. Ze hebben elkaar veel te vertellen. Ja, geliefden. En dan komen ze bij het volk. En als ze dan bij het volk komen, dan mag Mozes tot zijn verbazing zien dat de Heer het hart van het volk inwint. Inwint. Want het volk gelooft Mozes. En dan moeten we onder het volk hier verstaan de oudsten. De hoofden van de familieleden. Ze zijn bij elkaar gekomen in een vergadering. En Aaron geeft de woorden van Mozes door. En Mozes geeft de tekenen van God door. En het volk is verblijd. We lezen dat in vers 31. En het volk geloofde. En zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht had. En dat hij hun verdrukking zag. En zij neigden hun hoofden en zij aanbaden. Volk is verblijd dat de Heere naar hen omgezien heeft in hun verdrukking, in de slavernij. De trouw des Heren mogen ze daarin opmerken. Oh, wat zal dat voor Mozes en Aaron toch ook iets geweldigs zijn geweest, geliefden. Hoe ze zien dat de Heere de harten inwint, ook van het volk. Ja, gemeente, en zo heeft Mozes veel beleefd. Eén ding wil ik nog wat naar voren brengen, want ik merk dat ik dat vergeten ben. Neemt u me dat niet kwalijk? Namelijk, wat had Zippora gezegd? Bloedbruidegom vanwege de besnijdenis. En dat is van Zippora niet positief bedoeld, als Zippora dat zegt. Dat is van Zippora bedoeld als bloedbruidegom vanwege de besnijdenissen. Ik heb al zoveel met je meegemaakt. En nou dit ook weer. Maar nou Christus, de bloedbruidegom van zijn kerk, die meer dan Mozes is, die met zijn bloed immers tussen getreden is, die de bloedbruidegom is van zijn volk, zoals de profeet Hosea dat zegt. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. Mozes moet straks naar het volk die bloedbruidegom vertegenwoordigen. Mozes moet straks naar het volk als een middelaar optreden. Mozes, hij is de mond van God. Mozes, hij is de type van de middelaar van God. Meer dan Mozes is Christus, geliefde. Hebben wij ook zulke een verlosser nodig? Zijn wij ook als het volk Israël, dat we zuchten onder de slavernij van de geestelijke farao, de duivel? Zijn we ook moe van de wet, van de eisen der wet, dat we nooit, nooit daaraan kunnen voldoen? Zien we ook uit dat God komt met de verlossing? Dat hij de belofte gaat vervullen? Zien we uit naar de openbaring van de bloedbruidegom? God is gekomen in de persoon van Mozes en Aaron. Hij is gekomen door de prediking van het evangelie, in de persoon van Christus. Deze morgen is hij gekomen, ziet u hem? De bloedbruidegom, de verlosser van zijn kerk. O, wanneer dat toegepast wordt, dan zal de Heilige Geest u dat geloof schenken. Dan is het net als bij het volk. Dan buigt u ook uw hoofd. En dan aanbidt u God. En dan zult u het zingen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Amen. Eindigen met gebed. Wie gaat er dan niet met schuld naar huis toe, Heere? Wanneer wij deze geschiedenis op ons in laten werken. En daarom, Heere, legt u die schuld maar bloot. En de zonde. Opdat we dat bloed nodig zullen krijgen. Van die meerdere bloedbruidegom. Van de Heere Jezus Christus. Want dat reinigt van alle zonden. Amen. Zingen wij het 11e vers van Psalm 68. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.